onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 63, het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En wat er verder volgt in het tweede van 63. Wij lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, Galaten 3, vers 1 tot en met 18. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het tiende van 64. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. En wat er verder volgt. Wij noemden nu Galaten 3, vers 1 tot 18, de 12 artikelen en het tiende van Psalm 64.
O, gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, terwijl ik Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met een geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien maar te vergeefs. Wie u dan den geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovigen Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: en de zaden als van velen, maar als van één. En uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik: het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs wat u kunt vinden in zondag 15, vraag en antwoord 38 en 39. En vraag en antwoord 38 luidt: waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Dan willen we nu het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan die weer onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is voor ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf en zijn zonden en vervloeken, omdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. En ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij ook zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel des Heren zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf in een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van apostel Paulus allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. En hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden dienaars. Allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen. Allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen mitschaders ander dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen in de kerk en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers, die in haat en nijd tegen hun naasten leven. alle echtbrekers, hoerleerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaard en al degenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven, als wij schuldig zijn maar dagelijks met de zwakheid onzes geloofs en de boze lusten onzes vleesjes te strijden hebben. Nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade des Heiligen Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Zoeken we het aangezicht van de Heer om zijn zegen af te smeken. Ach Heere, wat kunnen we er toch tegen opzien wanneer het heilig avondmaal staat aangericht. En dat is ook weer niet goed. Zeker niet van degene die u lief hebben, die u kennen. Er zou een uitzien moeten zijn. Maar Heere, u kent toch de strijd in het hart. U kent toch de aanvechtingen van de vorst der duisternis en dat overblijvende ongeloof. En de duisternissen waar Gods kinderen zo mee te maken hebben. En juist voor hen die zo aangevochten en bestreden zijn in het waarachtige geloofsleven, hebt gij de sacramenten geschonken. Om in die tekenen de waarachtigheid van de belofte aanschouwelijk te maken. Vanwege onze grovigheid, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis. Omdat gij weet wat maaksel wij zijn, hebt gij deze sacramenten gegeven. Een teken, opdat dat aangevochten geloof versterkt zou worden met kracht in de ziel. En wij bidden u daar dan ook om, of gij dat verlangen ook wil schenken bij hen die waarlijk een honger en een dorst hebben naar uw gerechtigheid. Die arm van geest gemaakt zijn door uw lieve geest, en die in zichzelf ook zo arm zijn en niets bezitten en niets hebben dan enkel zonde, enkel afkeuring, maar dat zij toch een oog des geloofs buiten zichzelf mogen ontvangen op hem die in die tekenen afgebeeld wordt als degene die zijn lichaam gegeven heeft tot een volkomen verzoening van alle zonden. Dat er nou geen tranen, geen nagelschrapsel van mij bij is, maar dat het alles door u zelf verdiend is. En dat gij nou instaat voor de zaligheid van uw kinderen. Maar wij bidden u ook voor hen die nog geen deel nemen aan het avondmaal, of dat ook nog niet durven, of daar nog niet aan toe zijn. Heere, wilt gij hen ook gedenken in deze week van voorbereiding, opdat wij mee tot onszelf zullen inkeren. En zend uw licht dan en uw waarheid, dat die ons mogen geleiden. Dat we het toch ook mogen verstaan wat uw woord ook zegt, dat gij zoekt naar waarheid in het binnenste. En wilt gij daar ook leiding in geven. En daarom bidden we van u of gij ons wil helpen in de prediking van uw woord. Als we luisteren naar een voorbereidingspreek. Och, dan kunnen wij ook niet buiten uw bediening, Heere. En daarom wilt gij ons toch dat geven wat de gemeente nodig heeft. O, we smeken het u, onze ogen zijn op u. Breekt gij dat brood, Heere. En verdeelt gij die visjes. Want we hebben vanuit onszelf niets. En daarom smeken we van u. Wilt gij voor ons bidden, Heere. Opdat die zegeningen zouden vloeien uit uw verdiensten, uit de hemel. Wilt gij dat manna uit de hemel geven. Die hemelse spijzen. En die hemelse drank. Wij hebben het ons niet waardig gemaakt. Maar gij voedt uw kinderen en gij laaft arme zondaren door u en met uzelf. Heere, gedenk ons dan zo tezamen in uw gunst. Met de ganse gemeente, alle arbeid in het midden der gemeente. We dragen ook in het bijzonder de zondagsschoolkinderen aan u op die morgenavond afscheid nemen. Geef dat het een goede en een onvergetelijke avond voor hen mag worden. En dat uw woord geplant mag worden in die kinderhart. Heere, wilt gij ons omringen met uw trouwe zorg in alle moeite, verdriet, psychische nood, lichamelijke nood. Er is genoeg in de gemeente wat vraagt om hulp en bijstand. En wij bidden u of gij dat ook wil zegenen. En dat alle kruis, moeite en verdriet ons mogen uitdrijven naar de grote kruisdrager. Leer het ons toch te verstaan om het achter u de Heere aan te mogen dragen als een Simon van Cyrene. Heere, die verstond het ook eerst niet waarom u hem die paal op zijn rug legde. Maar hij mocht het toch door geesteslicht later begrijpen. Want Heere, gij gebruikt dikwijls de moeite en het verdriet om daadwerkelijk te sterven aan alles wat van deze aarde is. En hemelwaarts gedrukt te worden. En het kruis achter u de Heere aan te dragen. Om te gaan verstaan wat de dichter zingt. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. En dit alles vragen wij u eerbiedig om Jezus willen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 61 en daarvan vers 1, 2, 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gave te geven aan de Heere en zijn dienst. 61 vers 1, 2, 3 en 4. wij straks na het amen van de prediking het 13e vers van Psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bangen ook mijn vrees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Het 13e van 73. Geliefde gemeente, als we nu volgende week het heilig avondmaal aanrichten, waar gaat het dan om? Of beter gezegd, om wie gaat het dan? Dan gaat het uiteraard om de Heere Jezus en om zijn offer. Dat dat centraal staat. Dat dat het voorwerp is van het geloof. Het gaat niet zozeer om Gods kinderen die aangaan. Of zij het goed hebben, een goede gestalte hebben. Mag er dat dan niet zijn? Jazeker, uiteraard. Mag je daar niet naar staan dan, zegt iemand, ook. Maar de Heere geven dat het in ons gebed mag leven, als we er een betrekking op hebben. Dat we zeggen, Heere, als u maar aan uw eer komt. En dan gaat het heel in het bijzonder om het lijden. En op het sterven van de Heere Jezus. Dat heeft de Heere Jezus niet zomaar gedaan. Niet als een martelaar, maar als een middelaar. Dat heeft hij gedaan om zo te betalen voor de schuld die wij gemaakt hebben. Voor de zondeschuld. En dat niemand minder aan God. God die eiste dat. Dat moest een even redige straf zijn. Wij vinden dat toch ook, als pas geleden die discussie ontstond over die jongen van 14 jaar die dat meisje vermoord had in Bunschoten. Wat voor een straf moet hij dan hebben? En dan ontstaat er een discussie van, ja, kun je nou een 14-jarige jongen ook levenslang geven? U hebt misschien die discussie ook wel gevolgd. Maar we vinden wel met z'n allen dat die jongen gestraft moet worden. En dat het ook een evenredige straf moet zijn. Die echt ook wel duidelijk samenvalt met de daad die hij gepleegd heeft. Dat we niet met z'n allen zeggen van, nou, moet je nou toch eens kijken, hè? Zo'n ernstige misdaad. Kijk, en hoeveel te meer met eerbied gesproken gaat het dan om de misdaad die ik gepleegd heb tegenover God. Door mijn zonde en mijn ongerechtigheid heb ik de allerhoogste majesteit geschonden. Ik heb hem op het hart getrapt. Ik heb afscheid van hem genomen en ten diepste heb ik hem doodverklaard. Net als de verloren zoon die ook bij de vader wegliep en hem eigenlijk al doodverklaarde. En gezegd van, nou, ik hoef God niet en hij hoeft zich ook niet met mij te bemoeien. En dat ik zo de allerhoogste majesteit geschonden heb, dat ik zijn beeld stuk gemaakt heb. Kijk, en daarom zegt onze catechismus dat daar ook een straf tegenover moet staan die echt evenredig is met de misdaad. Met de allerergste straf moet dat gestraft worden. En dat is niet alleen met de tijdelijke, maar ook met de eeuwige straf. Die kan een mens niet dragen. Kijk, dat is nou gedragen door de Zoon van God die mens geworden is. En daar gaat het over. Als het gaat om de bediening van het heilig avondmaal. Dat dat ook gezien gaat worden. Die ontzaglijke straf. Dat hij de toorn van God geblust heeft. Die ontzaglijke eeuwige straf. Dat hij daar voor ingestaan heeft. En nu komt het erop aan dat zijn verdiensten nu op mijn rekening komen te staan. Want zolang ik daar geen deel aan heb, dan val ik daar buiten en dan sta ik nog steeds bloot aan die ontzaglijke straf die zeker komen gaat. En dan beseffen we toch ook wel, geliefde gemeente, hoe ernstig het is om over deze zaken na te denken en om die dichtbij te laten komen. Want Hoe krijg ik daar deel aan? Alleen door een waar geloof. Dat kostelijke instrument dat de Heilige Geest werkt. Waardoor ik daar deel aan krijg. Als een veroordeelde, als een vervloekte zondaar. Dat ik door het geloof daar deel aan krijg. Aan de verdiensten van een ander. En dat is eigenlijk ook de viering van het Heilig Avondmaal. Dat Gods kinderen dat zich ook bedenken. Telkens weer opnieuw. Ziet hoe lief Hij ze gehad heeft. Met een eeuwige zondaarsliefde. En dat Hij ze zo welkom heet bij Hem. Om Hem daarin te erkennen en te eren. En lief te hebben. Om gemeenschap met Hem te mogen oefenen. Aan de tafel des Heren als een voorsmaakje op de eeuwige zaligheid. Als er straks sprake mag zijn van een volkomen gemeenschapsoefening. Zonder duivel, zonder zonde, zonder ongeloof, zonder twijfel. Zonder allerlei andere dingen daaromheen die ons af kunnen leiden. Maar dat er sprake mag zijn van een ongestoorde gemeenschap met uw liefste. Kijk, en om daartoe werkelijk grond te hebben, spoort ook ons catechismus en ons avondmaalsformulier ons aan tot een grondig zelfonderzoek. Voor het aangezicht van de Heer. Ken ik dat nieuwe leven wel? Ben ik ook echt wederom geboren? Door God tot God bekeerd? Ken ik dat zaligmakende geloof? Ken ik die uitgaande daad van de ziel? Dat ik leer verstaan, wat onze catechismus ook zegt, dat ik zelf midden in de dood lig, maar dat ik het leven buiten mijzelf ga zoeken. Ken ik daar iets van die in hun zonden en ellenden zich tot Hem ter genezing wenden? Ken ik daar iets van? En dat is toch waar wat Petrus ook zegt. U die gelooft, is Hij dierbaar. En daarom schrijven we boven de prediking van onze catechismus zondag 15. De dierbaarheid en de gepastheid van een veroordeelde en een gekruisigde Christus. En dan staan we ten eerste stil bij een veroordeelde Christus. En ten tweede een gekruisigde Christus. De dierbaarheid. Dat woordje dierbaarheid, dat is een ouderwets woord, jongens en meisjes, voor zeldzaamheid. Maar ook een woord dat betekent dat het van onschatbare waarde is. Dus de dierbaarheid en de gepastheid. Hè, dat betekent dat Hij ook precies past bij, hè, dat zullen we wel horen in de preek, waar Hij bij past. Dus de dierbaarheid en de gepastheid van een veroordeelde en een gekruisigde Christus. Dan staan we allereerst heel bij een veroordeelde Christus. Ja, veroordeeld. Ja, die lieve borg, die zaligmaker. Die mens, zonder zonde, veroordeeld door een wereldse rechter. Die onafhankelijk is, die neutraal is. Die nergens vanaf weet. Die hem helemaal niet kent. En hem gewoon ziet als een alledaagse man. Die daar rondloopt. En die door de willekeur van de Joden naar hem toegebracht is. Pontius Pilatus. Dat zijn naam genoemd wordt in de 12 artikelen. Dat heeft alles te maken met de publiciteit. Wij zijn ook voor publiciteit. Nou, daar is God ook voor. Want het moet publiek worden. Wat moet publiek worden? Dat Hij als een onschuldige veroordeeld is. Door een wereldlijke rechter. En deze rechter, dat was een stadhouder in dienst van de Romeinse keizer. En dat was voor de Joden al een aanklacht. Er zat niet een nazat van David op de troon. Maar daar zat een Romeinse overheerser op de troon. En dat was voor het volk Israël al een aanklacht. Want dat had de Heer heel duidelijk gezegd, dat ze nooit door vreemden overheersers zouden overweldigd worden, tenzij ze van de wegen van de Heere zouden afwijken. Dus dat was een teken dat er sprake was van een diep verval. Maar tegelijkertijd wordt daarmee de profetie ook vervuld, want Jacob die had dat op zijn sterfbed al gezegd, dat de scepter zal van het huis van Juda niet wijken totdat Silo komt. En in Ezechiël lezen wij dat die kroon die zal omgekeerd worden totdat hij komt. En dat wordt hier vervuld, geliefd. Want de scepter van Juda was voorbij. En de kronen waren omgekeerd. Een vreemde overheerser zat op de troon. En nu komt de Messias. Dat is de Heere Jezus Christus. En die staat voor Pontius Pilatus. De gezalfde. De van God beloofde zaligmaker. Maar het volk is er blind voor. En Pontius Pilatus is er ook blind voor. En hij spot er ook mee. Maar het zal blijken dat juist op dit moment de profetie vervuld zal worden. Dat de waarheid van Gods woord duidelijk zal blijken, dat hij als een onschuldige veroordeeld zal worden. En dat publiekelijk. En dat een heerlijke waarheid is voor de kerk des Heer. Nee, de Heer Jezus zal niet in het geheim weggemoffeld worden door de Joden. Wat ze graag hadden gewild, stiekem, door een sluipmoord, nee. Of dat er een einde kwam aan zijn leven door middel van een ziekte of zo, nee. Het moest wereldwijd bekend worden voor Pontius Pilatus. Als een onschuldig lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Als degene die met zijn hart borg was geworden, al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En dat voor een des doods schuldige zondaar, gemeente. Kijk, en de leerling die een ware gelovige is van vraag en antwoord 38, die mag die grote verborgenheid hier ontvouwen. Door het onderwijs wat hij gekregen is van zijn leermeester. Want die leermeester die vraagt aan hem, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Nou zegt die leerling, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan bevrijden. Dat zegt die leerling. Die ziet hier in die onschuldig veroordeelde Christus dierbaarheid en gepastheid. Hij ziet in die geschiedenis dat hij daar voor Pontius Pilatus staat, de grote waarde van Christus, die daar als een onschuldige staat, en de gepastheid van Christus. Waarom ziet hij daar waarde in, geliefde gemeente? Omdat hij zelf weet dat hij schuldig is. En dat heeft hij beleefd. Dat is ook een zaak van beleving, gemeente. Dat is geen zaak van napraat. Daar praat je ook zomaar niet over, hoor. Als je op een gezelschap bent. Dan moet je maar eens opletten als mensen daar zo breedvoerig over kunnen praten, wat ze daar dan mee bedoelen. Nee, dat beleef je in de eenzaamheid. Dat drijft ook uit naar de eenzaamheid. Als de Heilige Geest je geweten ontwaakt, als een boekhouder die de boeken opent en laat zien welke schuldposten er nog openstaan. En dat met de zuiverheid van de heilige wet, die van God is. En dat dan ook daadwerkelijk God mij veroordeelt. Dat gaat hier over het bevrijden, staat hier, van het strenge oordeel Gods. Dat woordje streng, dat betekent hier dat God er geen mazen in de wet op nahoudt. Er is geen ontvluchten aan dat oordeel. Dat is zo goed dichtgetimmerd, dat een mens geen kant op kan. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Dat de dood mij voor ogen scheen. Als een veroordeelde ga ik dan over de aarde, die leert buigen onder de rechtvaardigheid van God. En dat hij in zijn hart die uitspraak herkent, die Jezus hoorde voor Caiaphas. Hij is des doods schuldig. Dat werd in de zaal van Caiaphas gehoord. En zo hebben ze hem bij Pontius Pilatus gebracht. Wij hebben een wet. En naar die wet wordt hij veroordeeld. Want hij heeft zichzelf Godzoon genaamd. Hij is des doods schuldig. Dat is de zuivere wet des Heren, geliefd. Maar daar is het niet bij gebleven bij deze leerling. Dat hij zich voor het aangezicht van God als een veroordeelde wist en boog onder Gods rechtvaardig oordeel in zijn leven. Maar dat toen dat evangelie openging, zegt onze catechismus, dat plaatsbekledende evangelie, dat toen dat evangelie daar openging, daar op Gabata, waar hij daar stond voor Pilatus en dat Pilatus voortdurend zei: ik vind geen schuld in deze mens. En dat dat evangelie openging. Dat een schuldeloze schuldig verklaard wordt. Met mijn schuld, met mijn zonde, met mijn ongerechtigheden. Dat is een wonder, geliefd. Dat dat gebeurde. En dat al vast lag. Dat dat niet een zaak was dat dat nog open stond, maar dat reeds in de eeuwigheid God in zijn verlegenheid zei: wie is het die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Dat is een verlegenheid in God. God die wil die zondaar terug. Hoor je dat? Dat ligt in zijn hart. Dat is die eeuwige verkiezende liefde Gods. Maar dat kan niet. Want die zondaar die is des doodschuldig. Wie is het dan die met zijn hart borg zal zijn en tot mij zal genaken? Wie is dat? Die de plaats van die zondaar inneemt. Dan zeggen onze kanttekenen zo kostelijk bij Jeremia 30 vers 21. Te weten, anders dan de Messias, Jezus Christus die mijn Zoon is. Alleen daartoe bekwaam is en van mij geroepen is, zich tot borg gewilliglijk presenteert. Om mijn volk met mij te verzoenen. En voor hen als advocaat bij mij te verschijnen. Daar staat hij voor Pontius Pilatus. In al zijn dierbaarheid. En in al zijn gepastheid, geliefden. In het openbaar. Ach, wie zou zich toch als een onschuldige voor God durven te presenteren, geliefden. Niemand toch. Kijk, en nu heeft hij dat in het openbaar gedaan. Hij kan zeggen, wie overtuigt mij van zonde? In het openbaar. In het openbaar plaatst hij zich voor het strenge oordeel Gods. Om een des doodschuldige zondaar te bevrijden van dat strenge oordeel Gods. Hij gaat er als het ware pal voor staan. Voor dat veroordeelde volk van God, geliefde. Kijk, en daarin wordt hij zo dierbaar en gepast. Om nu door een waar geloof tot hem de toevlucht te leren nemen. En hem daarin te eren, hem daarin te aanbidden, hem daarin nodig te krijgen. En ook als een vrucht daarvan de zonde zo hardgrondig te haten. Want dat is de vrucht daarvan wanneer het zicht op hem geboren wordt geliefd. En dan gaat er ook tegelijkertijd iets van hem uit, waardoor er een krachtige doding komt van de zonde en de ongerechtigheid in mij. En dat ik niet langer meer wens te leven met de zonde. En ik roep met de dichter van Psalm 116. Och Heere, och weert mijn ziel door u gered. Door u bevrijd. Of zoals het in onberijmde psalm staat, maar ik riep de naam des Heeren aan. Zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. Van dat rechtvaardige oordeel. Want dat kan hij alleen. Hij kan alleen uw borg zijn. Hij kan alleen tot God genaken voor een doemschuldige zondaar. En daarom zal hij ook tot u komen, arm en verloren zondaar. Wanneer u daar deelgenoot van gemaakt wordt. Om die waarheid u bekend te maken. Door zijn profetische bediening. Door u daarin te onderwijzen. En uw blinde zielsogen daarvoor te openen. Zodat u dierbaarheid en gepastheid in u gaat zien. En dat er een hartelijke begeerte komt om met hem verenigd te mogen worden. Om daar deelgenoot van te mogen zijn. Om u daarmee te spijzigen. Om u daarmee te laven en te voeden. Ja, om daar uw ziel en zaligheid in te mogen zien. Om daarin al uw heil en al uw lust in te mogen gaan zien. In die heerlijke waarheid. Och Heere, bevrijd mijn ziel. O God, wees mij zondaar toch genadig. O God, verzoen u met mij. In en door hem. Want hij sterft immers op een hele speciale manier. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De dierbaarheid en de gepastheid in een gekruisigde Christus. Want nu gaat onze Heidelberger Catechismus in vraag en antwoord 39... stilstaan bij waarom hij nu speciaal door de kruisdood gestorven is en niet door een andere dood. Bijvoorbeeld door ziekte of door steniging. Waarom eigenlijk? Nou, er is een heel eenvoudig antwoord om te geven. Omdat God dat zo gewild heeft. God heeft alle dingen geleid. God stond achter dat proces. God was de rechter. En God heeft dat gewild, geliefden. Dat zijn zoon de vloekdood zou sterven. Dat staat ook in het antwoord. Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Dat staat in de Bijbel. Dat staat in Deuteronomium 21 vers 23. Daar staat, want de gehangene is Gode een vloek. En we hebben dat net ook gelezen in Galaten 3 vers 13. Vervloekt is een iegelijk die niet aan het hout hangt. Jongens en meisjes, wat betekent dat nou eigenlijk? Kijk, als je het woord vervloekt hoort, dan denk je natuurlijk aan een vloek. En moet ik me dat erbij voorstellen, dat de Heere Jezus gestorven is en dat er toen veel gevloekt werd of zo? Nee, zo moet je je dat niet voorstellen. Maar het woordje vervloeken in de Bijbel betekent ook verbannen. En verbannen, dat betekent dat je weggestoten wordt uit de gemeenschap. Dat je er niet meer bij hoort. Dat betekent verbannen. Zoals toen de tijd met Achan gebeurde, toen hij gestolen had in Jericho. En dat hij toen buiten de legerplaats gestenigd werd. Dat iedereen afstand van hem nam, de stenen oppakte en hem doodstenigde. Hij hoorde er niet meer bij. Dat is vervloeken. De vloekdoodsterf. Verbannen, dat betekent eigenlijk iemand naar de hel wijzen. Dat betekent het. En de kruisdood was daar een symbool van. Van de eeuwige straf. Zo'n iemand paste niet meer op de aarde. En zo'n iemand kwam zeker niet in de hemel. Zo'n iemand die hoorde in de hel thuis. Die werd verstoten. Met een eeuwige verstoting. Uit de goede gemeenschap van God. Ja, dat moet nou met u gebeuren. En met mij. Dat God zegt: uit mijn ogen weg. Dat had hij tegen Adam direct kunnen zeggen. Adam, uit mijn ogen. Ik wil je nooit meer zien. Nooit meer. Adam, van deze mooie aarde af die ik geschapen heb voor je. Weg. Nee, niet naar de hemel. Naar de plaats van de Godverlatenheid. Dat is de toestand van de mens. Door de zonde. Dat is de vloek. En wat zegt de leerling daarvan, van die vloek? Want daardoor ben ik zeker. Dat de vervloeking die op mij lag, hij op zich geladen heeft. Dus hij is van twee dingen zeker. Dat de vervloeking op hem lag. Je voelt wel aan, gemeente, dat je dat niet napraat. Ja, de vervloeking ligt op mij. Dat praat je niet na. Dat is een zaak van beleving. Daar ga je dan onder gebukt. Dat gevoel je dan. En dat die vervloeking nou overgenomen is. Dat staat hier ook in het antwoord. Die hij op zich geladen heeft. Nee, hij werd er niet toe gedwongen. De Heer Jezus spartelde niet tegen. Toen de Romeinse soldaten dat gingen uitvoeren. En vasthechten aan de kruispaal. Gewilliglijk. Liet hij zich op dat vloekhout neerleggen. Zoals een dier. Een lam dat gebracht werd door de oud-testamentische gelovigen. Neergelegd werd op het hout van het brandofferaltaar. Dat hout dat was vervloekt. En daar ging dat dier op. Als een vervloekt. Dragende de vloek van het volk. Werd totaal verbrand en de as moest ook verzameld worden. De restanten van het dier moesten verzameld worden en meegenomen worden buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem. En daar moest het weggeworpen worden, verstoten worden. Weg, teken van vervloeking. Daarin beeldde het Oude Testament de gang van de borg uit. Dat Christus ook als een offerlam op dat hout gelegd is. Nog een voorbeeld uit het Oude Testament, dat is Isaac. De Joodse rabbijn zei een keer tegen mij: maar God, die vraagt geen mensenoffer. Nou, Isaac dan. Oh ja, ja, Isaac. Ja, maar die hoefde toch ten laatste niet geofferd te worden. Nou,
Hij lag al op het hout hoor. En zijn vader had hem al vastgebonden. En het mes, dat was al boven hem. En de Hebreeënbrief zegt dat Abraham, die had hem in zijn gedachten door het geloof geofferd. En als Abraham dat door het geloof heeft gedaan, geliefden, dan kun je ervan verzekerd zijn dat hij van verre heeft mogen zien wat de diepste prediking daarvan was. Namelijk dat God de Vader zijn eigen lieve zoon eenmaal zou offeren op dat vloekhout. Abraham, stop maar, dat hoeft niet. Het is slechts een schaduw, het is slechts een tekening. Het is een heenwijzing naar wat ik zal doen. Mijn enige die ik lief heb, die zal ik op het vloekhout des kruises leggen, om daadwerkelijk op te offeren voor de zonde van mijn volk. Nog een voorbeeld uit het Oude Testament. Probeer ze maar te onthouden, jongens en meisjes. Dus van een dier en van Isaac. Het andere voorbeeld, dat is van de koperen slang. Het gif gierde door het bloed van de mens. Ze gingen er allemaal aan dood. En Mozes, die moet een koperen slang maken. De oorzaak moet aangepakt worden. De oorzaak moet vervloekt worden. De oorzaak moet aan een hoge paal gehecht worden. En dat is de zonde. Het handschrift der zonde moet vastgenageld worden aan die hoge paal. En de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, alzo zal de zoon des mensen ook verhoogd worden. En dat zien we werkelijkheid worden op Golgotha. Als de Heer Jezus die vloekdood sterft, is hij zo niet dierbaar. Is hij zo niet waardevol? Is hij zo niet gepast? Dat alles om de waarheid Gods, omdat God gezegd heeft, ten dag als je daarvan eet, dan zul je de vloekdood sterven. En ook om het voltrekken van het recht Gods, dat zeker zal gebeuren in mijn vlees. En dat alles tot eer van God. Deugden van God worden erin verheerlijkt. Die schitteren in het plaatsbekledende kruissterven van de Heer Jezus Christus. Zegt deze leerling, die zegt hier. En daarvan ben ik zeker. Nou, dat is nogal wat. Wat hier staat. Daarvan ben ik zeker. Waar is hij zeker van? Dat de vervloeking die op mij lag, hij op zich geladen heeft. Dat kun je niet zomaar naspreken natuurlijk. Hè? Dat voel je wel. Waar gaat het hier om? Het gaat hier om die vrolijke ruil. Ik voor u. Daar gaat het hier over. Het is een groot wonder wanneer iemand door een waar geloof deze welbewuste verzekering mag ontvangen. Zoals dat hier onder woorden wordt gebracht, geliefde gemeente. Het gaat hier om het welwezen van het geloof. Niet zozeer om het wezen van het geloof. Het wezen van het geloof treffen we aan in zondag 7. Het welwezen treffen we elke keer aan in die antwoorden. Wat bedoel ik daarmee? Welwezen van het geloof, dat is het geloof in haar volle bloei. En het wezen van het geloof, dat is het geloof in haar kern. Als hier een klein jongetje over het podium loopt omdat hij naar de wc moet, dan is dat een jongetje waarvan we kunnen zeggen dat is een man. Een toekomstige man. En misschien zegt de juffrouw wel van kleuterschool, dat is echt een pinterventje. Je zult zien dat er komt nog wat van die jongen. Het wezen zit erin, van dat jongetje. Alles zit erin, om een man te worden, maar is het nog niet. Zo spreekt de Heilige Schrift er ook over. Kijk, en het welwezen is als die man volwassen is en volgroeid is. En het blijkt inderdaad iemand te zijn die vele gaven heeft en zich ontwikkeld heeft. En zo is het ook met het waarachtige geloofsleven. In de wedergeboorte ontvangt de zondaar het wezen van het geloof. Dat zich verenigt met Christus hoor. In de kiem zit er alles in, maar dat moet tot ontwikkeling komen. En hier tref je dan in het antwoord tot welke hoogte dat kan komen. Namelijk dat een leerling dan zegt, waarvan ik zeker ben, dat de vervloeking die op mij lag, hij op zich geladen heeft. En daarom komt het er zo op aan, gemeente, juist ook als voorbereiding op het heilig avondmaal, dat wij onszelf leren toetsen voor het aangezicht des Heren en de vraag zullen stellen, zoals Paulus het ook gezegd, onderzoek uzelven of gij in het geloof zijt. Of gij dat ware geloof deelachtig bent geworden door genade. En dan is het niet zo dat als het gaat om de viering van het heilig avondmaal er een bepaalde mate des geloofs wordt gevraagd, want het is ingesteld voor alle ware gelovigen. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die nog maar net tot waarachtige bekering is gekomen direct al avondmaal gaat vieren. Er is wel een liefdesbetrekking op al deze dingen. Maar het verstaan ontbreekt nog. Dat is een zaak van geleidelijkheid. Dat is een zaak van ontwikkeling. Dat is een zaak van werkzaamheden met de waarheid van Gods woord. Met de vraag in hoeverre ik dat ook beleefd heb. Het gaat om waarheid in het binnenste. Heb ik dat ook beleefd? En dan gaan we even terug naar het avondmaalsformulier, gemeente, waar ook die woorden terugkomen die ook in het antwoord van onze catechismus terugkomen. Als in het voorbereidend gedeelte bij de waarachtige beproeving gevraagd wordt van let er nou eens op of je daar kennis aan hebt, dat dan eigenlijk die bedenken bij zichzelf zijn zonden en zijn vervloeking. Of je daar ook echt op kennis aan hebt. Persoonlijk. Het bedenken des geloofs. En als dat goed is, dan ken je daar iets van. Als je levend gemaakt bent, dan ken je iets van wat hier staat. Het gaat hier niet over de trap en de mate. Dat wordt hier niet gezegd. Maar het gaat hier om de zaak. Mijn zonden. Daaraan verbonden mijn vervloeking. Dat ik mezelf mishaag voor het aangezicht van God. Dat ik mij voor God verootmoedig sta. Het gaat immers in onze catechismus ook over de veroordeling. Het gaat immers in de catechismus ook over de vervloeking. En dat ik voorwerpelijk dat wel weet, omdat ik erbij opgevoed ben en een goede catechisant ben geweest misschien wel. Wat? Nou, wat er volgt. Want wat staat er dan? Dan staat er aangezien de toorn Gods tegen de zonde groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Nou, dat geloven we toch, dat dat echt zo is. Dat hebben we net beleden met onze catechismus. Dat eer dat hij ze ongestraft liet blijven. Ze werden niet gestraft in die dieren. Ze werden niet gestraft in Isaac. Ze werden niet gestraft met die koperen slang. Maar hij heeft ze ongestraft gelaten. Al die zonden, al die eeuwen door heeft God zich ingehouden in zijn langmoedigheid. Tot op het moment dat hij daar stond. En publiekelijk onschuldig verklaard werd. En dat hij die vloek op zich heeft geladen. En dat toen daadwerkelijk de toorn van God zich ontlaadde. In de bittere, smadelijke dood des kruises. En dan komt het tweede stuk daaraan verbonden. Daar gaat het over het geloof. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft. Dat is een belangrijk zinnetje. Daar gaat het over het wezen van het geloof. Niet over het welwezen. Als het over het welwezen gaat, dus iemand die volgroeid is, dan zou je het zo moeten lezen. Ten andere onderzoeken niegelijk zijn hart of hij deze belofte Gods gewisselijk gelooft. Gewisselijk gelooft. In de levensbeschrijving van wijlen dominee Heikoop kun je lezen dat hij ouderling werd. En hij voelde zich verantwoordelijk voor de avondmaalsgang. En zelf was hij van overtuigd dat iemand pas aan het avondmaal kon wanneer hij gewisselijk geloofde. Dat hij er dus van verzekerd was. Dat hij het kon nazeggen hier met vraag en antwoord 39. Ik ben er zeker van. Dat dat ook mij gebeurd is. En dan gingen er ook tobbende zielen aan. Die wel wederom geboren waren. Die ook een schuchter beginnend toevluchtnemend geloof oefende. Maar daar keek hij op neer. Toen dacht hij, dat klopt niet. Want die konden dat niet zo zeggen op deze manier. Maar wat ze wel konden zeggen, dat is, ik kan er niet buiten. Met de bloedvloeiende vrouw vluchten zij tot hem om zijn kleed aan te raken. En toen werd hij er later kennelijk in onderwezen dat hij een grote vergissing had gemaakt bij dit tweede stuk. Dat er staat, de gewisse belofte Gods gelooft. En tot schaamte later is hij predikant geworden. Toen heeft hij toch geprobeerd om de ruif zo laag mogelijk te houden. Dat is een hele worsteling over een dominee. Maar hij moet hem ook zo hoog houden dat de naam Christen er niet bij kan. Want er wordt wat afgeloofd vandaag aan de dag. En daar kun je natuurlijk mee gaan slaan. Maar daar trekken juist die schuchtere zielen zich aan. Die zeggen, ik kan niet zo hoog komen, Heere, dat ik dat durf te zeggen. Daarvan ben ik zeker en die mij bevrijden. Maar heb je wel eens dierbaarheid in het mogen zien? En gepastheid. En is je ziel wel eens in liefde tot hem uitgegaan? In de nood van je ziel. En toen de belofte van het evangelie voor je open ging. Dat de zaligheid nou niet te vinden is in je eigen zielenwerkzaamheden. Dat de zaligheid niet te vinden is in je tranen. Maar dat de zaligheid nou te vinden is in hem die van de Vader gezonden is naar deze wereld. Die zo laag afdaalde dat hij mijn vlees en bloed aannam. Om te kunnen lijden en te kunnen sterven. Omdat een mens tegen God gezondigd heeft. Dominee, wat is de toeleidende weg tot Christus? Dat zijn twee dingen. Onthoud dat maar goed. Dat is dat een mens afgesneden wordt van zichzelf. En het tweede is dat hij enigszins leert buigen. Onder Gods rechtvaardig oordeel in zijn leven. Dat is de toeleidende weg tot Christus. En als die twee dingen geleerd worden, stap voor stap. En als je dan vastloopt, dan komt de Heere met het wonderlijke evangelie. Dat de Zoon van God beloofd wordt. Weet je, in het Oude Testament afgebeeld wordt in die heerlijke schaduwdienst in Isaac, in de koperen slang. Gepredikt wordt in het evangelie door de Heer Jezus zelf, dicht bij het hart gebracht door de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest dat geloof komt te schenken, om dan niet langer meer na te laten, om tot hem de toevlucht te nemen. En het uit te roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Om dan door dat brood dat uit de hemel is nedergedaald, dat manna, en door die drank die vloeit uit de steenrots in de woestijn van dit leven, gespijzigd en gelaafd te mogen worden. Gaat zo iemand dan al aan de tafel des Heren? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet, niet om je ervan af te houden hoor. Begrijp me goed wat ik daarmee bedoel. Maar dan ga je dat wel een klein beetje verstaan. Wat daar gebeurt. Dat moet daarom ook geleerd worden, geliefde. Daarom heb je het daar al moeilijk mee gehad. Dat je zegt, ja, mijn bekering, Heere, mijn bekering, is mijn bekering echt? Heb je het daar al moeilijk mee gehad? Dat je zegt, ja, ken ik eigenlijk Christus wel? Ik zeg niet welke mate en welke trap, maar ken ik de ontsluiting in het evangelie, dat ik het buiten mezelf heb mogen zien, ken ik daar iets van? Zonder dat na te praten. Daar kan zo mee geworsteld worden. En dan is er eigenlijk nog niet zo'n plaats voor het heilig avondmaal. Maar als dat enigszins voor je open gaat, gemeente. Ja, dan gaat hij er ook aan denken. Of misschien ook voor hem er een plaatsje is aan de tafel des Heren. Er moet erin geoefend worden. In deze diepe dingen. Net als dat kleine jongetje dat hier over het podium ging. Een man in zich heeft, maar nog geen man is. Er moet erin geoefend worden. Zodat het gaat rijpen dat hij gaat zeggen. Ja, nou mag ik er toch ook enigszins iets van kennen. Want het is maar een iets hoor. Om als een veroordeelde in het licht van Gods heilige wet. Niet publiekelijk in de kerk te horen. Ik vind geen schuld in hem. Maar publiekelijk in de kerk ontmaskerd te worden. En dat ik het echt bevindelijk hier in mijn hart hoor. Hij is des doods schuldig. Of misschien wel door dat gesprekje. Dat iemand dat tegen je zei. Zonder dat hij er erg in had wat hij zei. Maar dat het zo van binnen komt dat je zegt, o God, dan ga ik voor eeuwig verloren. Maar dat je dan ook door genade dat evangelie hoort, dat er één onschuldig verklaard is en toch de dood ingaat. Onschuldig verklaard is en toch schuldig bevonden is voor het aangezicht van een heilige en een rechtvaardig God. En behandeld wordt als de grootste schuldenaar die er is, plaatsbekledend. O, wat een dierbaarheid en wat een gepastheid ligt er dan toch in die veroordeelde Christus. En dat je het in je ziel gehoord hebt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Die wet die je dan achtervolgt. En je veroordeelt. En je moet hem goedkeuren. Je kunt hem niet ontvluchten. En je vervoelt iets van wat hier staat. Hè? De vervloeking die op mij lag. Hij op zich geladen heeft. Het voorwerp des geloofs is soms wel eens duidelijk dat je het ziet. Maar dat je zegt, Heere, mag ik daar nou ook deel aan krijgen? Dat ik daar ook van verzekerd mag worden. Om daar nou ook naar te staan, om dat ook te mogen leren kennen, Heer. En daarom is dat een kennen en een vervolgen te kennen. Maar dit is wel gemeenschappelijk. Van allen die daar enige betrekking op hebben gekregen door genade. Dat zij wel verstaan wat Petrus zegt. U dan die gelooft. Is hij dierbaar. En daarom zullen zij ook met de dichter nazingen. Wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Amen. Eindigen met gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig aangezicht. Wil u de stille naprediker zijn van dit uw heilig woord. Ga met ons deze week van voorbereiding in. O Heren, bescherm uw volk en kinderen. Want hoe dikwijls komt er ook niet wat op de weg, waardoor de duivel probeert ons af te leiden of te verleiden. Of de gemeenschap met u te verstoren, Heren. Of onze ziel te verwoesten. Heren, wilt gij dan hen beschermen? We bidden u of gij ook met hen wil zijn die u nog niet kennen. Wilt gij uw Heilige Geest aan hen schenken? Vergeeft u al onze zonden en aanvaardt onze dank. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is het derde van 43. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.